Ik zal nu wat vertellen. En de basis voor mijn verhaal van vanavond was een vraag van iemand. Meestal bedenk ik zelf een onderwerp of vloeit het automatisch voort uit waar ik het de vorige keer over gehad had. En deze keer kwam het op dat iemand mij een vraag stelde. De vraag was, wat is nou toch eigenlijk het effect van mediteren? Er wordt wel beschreven dat je je heel gelukkig kunt voelen. Heel vredig en open, accepterend. En mijn ervaring is niet zo. Mijn ervaring is dat er veel gedachten zijn, dat ik veel afdwaal, dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo prettig vind, dus dat ik er ook helemaal niet zo gelukkig van word. Wat doe ik niet goed? Hoe moet dat nou? Hoe moet dat eigenlijk? En ik wil daar op twee manieren wat over vertellen. Het eerste gaat over meditatiemethodes. Er zijn ook verschillende soorten meditatie en die hebben ook een verschillend effect. Je zou alle soorten meditatie kunnen opdelen in twee takken. De eerste is de concentratiemeditatievorm. En de tweede is dan de inzichtsmeditatievorm. Vipassana, wat we hier doen. Komt die concentratiemeditatie, dat is als je focust, als je probeert om eenpuntig te worden. Dus dat er één onderwerp is waar je je aandacht op richt, bijvoorbeeld een mantra, of je kijkt in een kaars, of je telt de ademhaling, of je gebruikt zinnen, metta-zinnen, zinnen over liefdevolle vriendelijkheid. Die woorden kun je steeds herhalen, zodat je je geest daarmee vult en daarmee ook alle andere dingen uitsluit. Zodat je niet afgeleid wordt. Steeds één ding. En het effect van concentratiemeditatie is vaak dat je, zeker op de lange duur, dat een heel prettig gevoel geeft. Dat daar een vorm van ruimte en dat er een doorgaande stroom is van het ervaren van dat ene object wat je gekozen hebt. Dat het dan ook lukt om je daarop te concentreren, om daar je aandacht bij te houden. En daar zijn ook wel verschillende stadia in. Er zijn verschillende stappen in te bereiken. Het is alleen niet zo makkelijk om dat te doen, bijvoorbeeld op zo'n gewone doordeweekse woensdagavond hier, omdat concentratiemeditatie vraagt wel dat je daarvoor ook in de omstandigheid bent, om je geest te leren om zich af te sluiten en alle dingen buiten te sluiten en je op één ding te richten. Vraagt ook dat er weinig ruis is. Vraagt ook dat je je werkelijk kunt afsluiten. Dus het helpt dan ook echt als je alleen bent en het langere tijd achter elkaar kunt doen. Dat is de ene soort. En dat prettige gevoel, dat hoort dus vaak bij, of dat komt het meest voor bij concentratiemeditatievormen. Dus mijn antwoord aan die persoon zou kunnen zijn, eigenlijk moet je dan wat anders gaan doen, een andere soort van meditatie. Want hoe zit dat dan bij Vipassana? wat ik net ook al noemde, alles wat je ervaart, kun je gebruiken als een meditatieobject. Dus wat er maar opkomt, wat er maar langskomt, wat er via je zintuigen binnenkomt, wat er via je geest binnenkomt, wat er via je lichaam binnenkomt, gevoelens die boven kunnen komen, alles kun je gebruiken als meditatieobject. En dan gaat het erom dat je ervaart wat er gebeurt. En dat daar zit net nog één stapje verder in. Dat er erkennend gewaar zijn is. Dus niet alleen het in de ervaring zijn, maar het weten, het weet hebben van de ervaring. En op die manier met je ervaring omgaan, maakt dat je een gewaarzijn oefent. Dat je gewaarzijn als een soort van kwaliteit in zich leert. En door dat vaker te doen, versterkt zich dat ook. Je zou het kunnen vergelijken met geestkracht. En zoals je bij concentratie leert om alle dingen uit te sluiten, behalve dat ene object waar je je voor gekozen hebt, waar je je op richt, hoort bij Vipassana dat er niets is wat je uitsluit. Je neemt alles. Er is geen taboe. Er is niets wat er niet bij hoort. En wat is daar dan het effect van? Ik zit sinds een paar maanden op schilderles en ik leer nu om perspectief te tekenen. Vroeger noemden ze dat meetkunde, dat heb ik op school nooit gehad. Maar wat ik nu leer is te weten waar de horizon is, en of ik boven of onder of op de hoogte van de horizon ben, en wat voor gevolgen dat heeft voor hoe ik een vlak zie. En hoe dat dan zich vertekent, of het dichterbij is of verder weg. En ik moet zeggen dat het, ik ben nogal een gevoelsmens, ben helemaal niet iemand die met de liniaal naast de tekening zit om dat allemaal precies netjes uit te meten. Maar ik leer dus om op een andere manier naar de realiteit te kijken. Ik zie nu ineens, ik lag hier vanmiddag in bed, ik zie nu ineens vlakken die schuin lopen. En in feite gebeurt er iets soortgelijks met Vipassana meditatie. Dat is het effect daarvan. Dat je aan de ene kant steeds opnieuw je ervaringen benoemt, zodat je weet, zodat je herkent van er is denken, ik herken een sensatie in mijn lichaam, ik herken stijfheid, ik herken ongeduld, ik herken allerlei, het hele scala aan ervaringen leer je herkennen en accepteren. En op een gegeven moment kan het gebeuren dat er een soort van hoe die realiteit eigenlijk in elkaar zit, besef doordringt. Het heet niet voor niks inzichtsmeditatie. En die inzichten die gaan over drie karakteristieken. Als je zo bezig bent met mediteren, dan kun je ervaren dat iets opkomt, bijvoorbeeld het reizen, het begint, dat het er is en ook weer ophoudt, en dat dan een dalen komt, ook dat heeft een begin en een midden en weer een eind, dat loopt ook weer af. Misschien is er daarna even een korte pauze. Misschien wordt je aandacht naar iets anders getrokken. Maar in feite, bij al die objecten die je volgt, kun je in contact komen met het gegeven van veranderlijkheid. En in uiteindelijke zin vergankelijkheid. En veranderlijkheid is iets wat in de natuur gewoon zo is, maar waar we als mens ook vaak op reageren. Het is onbevredigend. Je kunt niks vasthouden. Je kunt nergens houvast in vinden. Je kunt nergens in uiteindelijke zin van op aan dat het zo is en dat het zo blijft en dat dat zo gaat zoals jij het had bedacht. Want dat is de derde karakteristiek, dat is de oncontroleerbaarheid. Als je zo op zo'n avond mediteert, dan kun je niet sturen hoe dat gaat. Je kunt je voornemen om op te letten. Je kunt het verlangen hebben om hier te zijn en ermee bezig te zijn. Maar wat er precies boven komt, heb je niet in de hand. Misschien zijn er prettige ervaringen. Voel je je rustig? Is het stil? Is het vredig? Is het licht? Misschien zijn er onprettige ervaringen. Een soort chaos, onrust. Komt er verdriet boven? Of irritatie? Weerstand? En het enige wat jij daarmee kan doen, is het opmerken. Je kan het proberen te veranderen, je kunt het proberen te omzeilen, je kunt het proberen te negeren. Het zijn allemaal natuurlijke reacties van je geest om zo ermee om te gaan. Maar als het blijft bij dat gewaarzijn, dan kun je daar geen stuur, dan heb je daar geen stuur in. En van daaruit kan Vipassana dus ook wel confronterend zijn. Dat is een reactie op die vraag. Die vraag van, ik zoek naar open, stil, vredig, gelukkig. En mijn ervaring is dat het niet zo is. Ik zou daar ook nog op een andere manier op kunnen reageren. Ik geloof dat het een woord is wat ik hier ook al een keer genoemd heb in het napraten. Kneusmeditator. We gaan er vaak automatisch van uit dat we een kneusmeditator zijn. Het is bij heel veel mensen een basishouding om de imperfectie te zien. Om kritisch te zijn naar jezelf. Om onzeker te zijn. Ik wil daarover een stukje voorlezen uit een boek, dat heet Het Wijze Hart van Jack Kornfield. Dat is een boek waarin hij de boeddhistische psychologie uitlegt. En hij vertelt over een bijeenkomst met de Dalai Lama. In 1989, op een van de eerste internationale bijeenkomsten van boeddhistische leraren, brachten wij westerse leraren het grote probleem ter sprake van gevoelens van onwaardigheid en zelfkritiek en schaamte. En hoe veelvuldig die aan de orde kwamen bij de beoefening door westerse leerlingen. De Dalai Lama en andere Aziatische leraren, die waren geschokt. Ze konden het woord zelfkritiek niet helemaal bevatten. Het kostte de Dalai Lama 10 minuten overleg met Geshe Thubten Jinpa, zijn tolk, om het te kunnen verstaan. En daarna draaide hij zich om en vroeg hoeveel van ons dit probleem in onszelf of in onze leerlingen ondervonden. En hij zag ons allemaal bevestigend knikken. Hij keek oprecht verbaasd. Maar dat is een vergissing, zei hij. Elk wezen is kostbaar. Niettemin waren zelfveroordeling en schaamte aanwezig in velen van hen die zich met het boeddhisme bezig begonnen te houden. En ook Jack Kornfield zegt over zichzelf, ik was me er zeker van bewust in mezelf. Dus iets wat we heel vaak automatisch hebben. Het is of te klein, of te groot, of te dik, of te dun, of te lang, of te kort. En dat geldt voor het beeld wat je hebt van jezelf als mens, of als meditator, of als partner, of als werknemer. Steeds komt er die neiging om te veroordelen, om te weten wat nog niet perfect is. In de boeddhistische psychologie is dat anders. In dit boek waarin Jack Kornfield de Abhidhamma uitlegt, begint hij bij de eerste fase. En de eerste stap van de Abhidhamma is dat in ieder levend wezen, in ieder mens, edelmoedigheid is. Dat de basis van een mens goedheid is. En van daaruit komt dan het tweede onderdeel en dat gaat over compassie. Vanuit de verbondenheid met alle levende wezens. En zelf herken ik ook wel dat als het daarom gaat, dat ik dan een lichte weerstand voel, dat het allemaal zo lief en zo zoet en zo mooi wordt voorgesteld. Alles accepteren, alles over je heen laten gaan, alles toelaten. Dat klinkt heel mooi, maar dat roept ook wel weerstand op. De Boeddha gaf een voorbeeld van het effect van mediteren. Hij nam een glas met water, of wie weet in zijn tijd een ander kommetje, iets waar water in kon, en deed daar een hoeveelheid zout in, een lepel zout in het water. En hij noemde, kijk, als je een lepel zout in een glas water doet, dan heeft dat een groot effect. Het water wordt flink zout. Maar als je voorstelt wat er gebeurt als je een lepel zout in een meer doet. Grote wateroppervlak heeft zoiets nauwelijks effect. Stel je het Zuidlaardermeer maar voor, één lepeltje zout erin, daar proef je niks van. En de gebruikelijke reactie is van een mens om te proberen om in wat hij meemaakt, die hoeveelheid zout te beïnvloeden. Wij proberen eraan te ontkomen om zo weinig mogelijk zout erin te krijgen. Als we in onze meditatie zo weinig mogelijk objecten hoeven op te merken, als het zo stil en zo rustig mogelijk is, dan hebben we het idee dat we een goede meditatie hebben. Maar volgens de Boeddha ging het om iets anders. Ging het niet om de hoeveelheid zout, maar ging het over de hoeveelheid water. Dus als het mogelijk is om ruimte te maken, zodat je ontvankelijkheid groter wordt, zodat je incasseringsvermogen groter wordt, zodat de dingen die opkomen, plezierig, onplezierig, als die er allebei zijn en als die allebei ontvangen worden op dezelfde manier, daarmee gaat het over accepteren, maar gaat het minstens zoveel ook over kracht. Daar zit geestkracht in. Dat is niet zoetig of roze. Dat is
moet.
Misschien wel het bijzonderste verschil tussen concentratie en vipassana meditatie is ook dat je steeds een heel klein beetje energie erin stopt om die ervaring niet alleen er te laten zijn, om erin mee te gaan, om te ervaren, maar om dat hele kleine beetje energie erin te stoppen om hem te herkennen, om hem aan te wijzen, om hem op te merken. En daarmee te komen tot erkennend gewaarzijn. En dat erkennend gewaarzijn, dat niet alleen ervaren wat er is, maar het de ruimte te hebben om het er te laten zijn, om te kunnen zien hoe het opkomt, hoe het aanwezig is en ook weer wegvalt. Dat vraagt een zachte kracht van accepteren dat het zo is. En dat vraagt een stevige kracht van volharden. Van doorgaan. Van ieder moment opnieuw. Van concentratie gebruiken voor het moment. En het volgende moment weer open zijn zodat een volgend object zich kan aandienen. Zonder daarin te kiezen. Zonder daarin te sturen. En wat je dan kunt zien en op een gegeven moment ook kunt laten gebeuren is de mind is minding. De geest doet zijn ding. En in plaats van gedachten zo snel mogelijk te stoppen en zo gauw mogelijk weer je aandacht terug te brengen naar je adem. Of te proberen om pijn te omzeilen. Of even snel weg te moffelen. Leer je de geestkracht om te blijven zitten. Te ontvangen. En om al die reacties in je geest te zien als reacties in je geest. Niet meer en niet minder. Zodat denken is happening. Pijn is happening. Vredig voelen is happening. Want ook plezierige ervaringen, hoe vaak komen we bij het besef dat iets plezierig en stil en rustig is, dat meteen je geest gaat kwetteren om er iets mee te doen, om te zorgen dat het blijft, of om te vertellen aan jezelf hoe bijzonder het eigenlijk is dat je dit nu meemaakt. En daarmee is het eigenlijk ook al meteen weer over. Om werkelijk ook te zijn met plezierige ervaringen, zonder daar meteen van alles en nog wat mee te doen en van te maken. En dat is wel het bijzondere van het effect van vipassana meditatie. Dat is dat je daarmee een heel realistische manier van omgaan met de realiteit leert. Een hele praktische manier van effect van mediteren hebt. Je kan het gebruiken in je leven, je kunt het zelfs gebruiken in je sterven. En wat ik net noemde, die geaardheid om altijd de negatieve kant te kiezen. Om altijd die neiging tot kritisch zijn te zien. Dat is iets wat misschien wel wat extra aandacht vraagt. En misschien ook wel wat extra concentratie daarop vraagt. Om de negatieve kant te weten en ook te weten dat het een gedachte is, dat het een oordeel is, dat het een verschijnsel is,